Dan kan ik het natuurlijk heel mooi zeggen. Dat Jaïus meebelde mij om vandaag in onze huiskamer de dienst te doen. En nou, ik heb nog even tijdens het ontbijt snel een woord in elkaar gezet. Dat is niet het geval. Ik had het voorrecht al om te mogen spreken in de kerk, was de bedoeling. Maar ja, dat ging dus niet door. Ondertussen gebeurt er achter mij allemaal dingen. Er worden de beelden gedaan. Ik weet niet of mensen het kunnen zien. Ik denk het niet echt. Maar dat maakt het niet zoveel uit. Want ik ga vertellen waar ik het over ga hebben. Ik wil het vandaag, mag ik het woord brengen. En we zitten natuurlijk in voorbereiding naar kerst. Vandaag zou ook de vierde kaars voor advent aan worden gestoken. Door de kinderen altijd gedaan. Heel mooi als dat wordt gedaan. Dat we stil mogen staan bij het feit dat God bij ons kwam als een kindje. Vorige week noemde ik het voor de dienst al. Toen was ik al bezig met het woord voorbereiden. Maar hoe bijzonder is het dat de God van hemel en aarde, die sprak en er was licht. Die sprak en de dieren kwamen. Die sprak en alles ontstond. Dat die God zijn zoon gaf. Als een babytje kwam in de wereld. Die verzorgd moet worden door zijn moeder. Die moet gevoed worden door een moeder. Moet verschoond worden door een moeder. Helemaal hulpeloos. God moet tot Jozef spreken. Zodat het babytje Jezus gered wordt. En ze kunnen vluchten naar Egypte. Hij moet rondgedragen worden. En het is gewoon goed om daarbij stil te staan. Sowieso dat Jezus naar de aarde is gekomen. Maar ook gewoon, ja, hoe bijzonder het is dat eigenlijk is. Voor mijn gevoel gaan we er zo vaak aan voorbij. Dat we zo bezig zijn met kerst en waar gaan we heen, visite. Nou ja, dat heeft de overheid nu voor ons geregeld. Dat we daar niet zo mee bezig hoeven te zijn. We mogen nergens heen. We kunnen bijna niets. Maar we mogen wel gewoon stilstaan bij de komst van Jezus in de wereld. En ik wil samen met jullie gaan kijken naar Lucas 2, vers 25 tot 40. Maar ik wil ook een klein stukje van vers 22 noemen. En dat gaat over Simeon en Anna, die in de tempel zijn, als Jozef en Maria met Jezus in de tempel komen om hem op te dragen en om het kennis te laten maken met God, om het God aan God voor te stellen. En het is gewoon heel bijzonder om deze geschiedenis te kijken. Het is altijd mooi, vind ik, als je een woord voorbereidt, dat je eigenlijk een thema gaat bidden ervoor en ook gaat kijken van welk thema wil ik pakken dit keer. En dit verhaal ken ik. Ik ken het verhaal al jaren. En nou ja, je weet, oh ja, Simeon en Anna, die zijn in de tempel, en oude man, oude vrouw, en die, nou, heel mooi allemaal. Maar ik heb ingedoken en ik hoop wat dingen met jullie te mogen delen, dat jullie ook zeggen, hé, dat is nieuw voor mij, of dat je vanuit een andere hoek het in mag kijken en ook gewoon opnieuw aangeraakt mag worden en verwonderd mag worden door hoe geweldig mooi onze God is en hoe bijzonder zijn plan is met de wereld en hoe hij ons ook wil redden gewoon. Ik wil op dit moment een zegen over het woord bidden. Heer, we willen vragen aan u op dit moment, Heer. Wilt u komen met uw geest, Heer, in de huiskamers waar mensen zitten, Heer. Heer, ook hier wilt u helpen om als een spons te zijn, dat we geleid door uw geest ook gewoon, ja, opnieuw een openbaring van u mogen krijgen, Heer. Heer, we leggen zo alles in uw hand, Heer, en vragen uw zegen erover, Heer. Bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst een kleine iets wat ik zelf heel mooi vond om te lezen, dat ik eigenlijk nog nooit zo had gekeken. Dat is vanaf vers 22 tot 24, Lucas 22 tot 24. En daar staat boven Jozef en Maria, nou, die staat er niet boven, maar die gaan naar Jeruzalem. Ik lees in ieder geval uit de herziene Statenvertaling. En daar staat in vers 22, en toen de dag van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heer voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heer genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Het is heel normaal dat de eerste zoon van een vrouw moest naar de tempel worden gebracht om heilig worden verklaard. Die gaf je, nou ja, geest ook aan God daarin. Maar het bijzondere vind ik hier van Maria. Het is namelijk vanuit Leviticus, wordt al gezegd, vanuit de wet, dat een vrouw die een kind heeft gehad, is onrein. Dus die moet op dezelfde manier dat doen als ze ongesteld is. Dus ook dat ze volledig gescheiden moet leven van haar man. Dat ze niet deel mag nemen aan het dagelijkse leven op de manier zoals het normaal gaat. En dat is dan de eerste 7 dagen. Dan wordt het jongetje besneden. En dan vervolgens is de vrouw nog 33 dagen onrein. Dus dit is ongeveer de 40ste, 41ste dag dat ze bij de tempel kwamen. Nou is het bijzondere dat als een vrouw een meisje krijgt, is ze 14 dagen onrein, plus 66 dagen onrein. Dus dat komt op een aantal meer dagen. Maar in ieder geval, wat mij opviel toen ik in Leviticus las, daar staat heel duidelijk dat als een vrouw onrein is, dat zij niets heiligs aan mag raken. En die kwam bij mij binnen. En waarom komt die bij mij binnen? Maria, de moeder van Jezus, die is onrein en mag niets heiligs aanraken. Maar in haar afzondering van de maatschappij heeft zij op dat moment het meest heilige wat er op de wereld is, wat er maar bestaat, in haar handen. Ze mag het voeden, ze mag het verschonen, ze mag het zorg voor dragen. Dus ik vind het zo bijzonder om te zien dat God eigenlijk hier al alles omdraait. Waar de wet zegt van, je moet rein blijven. En ik kan me voorstellen, de Farizeeën zien Jezus ook heel erg lastig vallen op een gegeven moment. Die kunnen zich natuurlijk niet voorstellen dat de Messias, de redder van de wereld, door een onreine vrouw verzorgd wordt. Maar toch gebeurt het. En ik vind het zo mooi om te zien dat God dingen gewoon volledig, als wij denken dat we het hebben, dat God het volledig om kan gooien. En kan zeggen van, nee, ik doe het anders. Ik doe het anders dan de mensen denken dat ik het doe. Dat vond ik bijzonder om te zien. Maar in ieder geval, Jozef en Maria zijn dan in de tempel. En ze gaan een offer brengen om Jezus daar, dus de Here, voor te stellen. En daar komen ze 2 personen tegen, Simeon en Anna. En dat wil ik lezen vanaf vers 25 tot en met vers 40. En daar staat in vers 25, en zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw Heere, uw dienstknecht, gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van de volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat gesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit vele harten openbaar wordt. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Asser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet. En met vasten en bidden God nacht en dag diende. En zij kwam er op het moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles verbracht hadden, wat er volgens de wet van de Heere gedaan moet worden, keerde zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Een heel stuk, even wat water. Simeon en Anna. mensen waar jullie misschien al heel vaak van hebben gehoord. En die het verhaal eigenlijk een beetje na kerst. Als je naar het kerstverhaal kijkt, dan heb je natuurlijk de herders, de wijzen uit het oosten. En als je denk ik mensen op straat vraagt van wie komen er nog meer voor in het kerstverhaal. Dan heb je natuurlijk de ezel en de rund en de schapen. Die komen eigenlijk nog voordat mensen denken aan Simeon en Anna. Maar Simeon en Anna zitten eigenlijk ook in dit pakket. In het pakket van kerst, zoals wij het noemen, kerst natuurlijk. En ik vind het gewoon mooi om naar hun te kijken. En alles wat er bekend is over Simeon en Anna, is wat je hier leest in dit kleine stuk in de Bijbel. Meer is er niet over hun bekend. En dan is er van Anna nog meer bekend over Simeon. Bij Anna wordt genoemd waar ze vandaan komt en welke familie ze komt. Maar van Simeon wordt alleen genoemd dat hij een man was die in Jeruzalem woonde. Voor de rest niet. En je zou denken dat Simeon een wat oudere man is, denk ik in ieder geval. Als ik me aan hem denk, dat een man met een misschien een baard, want dat is gewoon in die tijd. Beetje een witte baard daar rondloopt en die daar dus in de tempel is. En hoewel zijn fysiek niet wordt beschreven van Simeon. Simeon wordt niet beschreven als van het is een oude man of daarin zeg maar. Dat beeld ik mij erbij in. Omdat hij namelijk zegt van nu heb ik de heerlijkheid gezien en laat u, ik kan u gaan. Maar er wordt wel heel erg gesproken over de geestelijke toestand van Simeons leven. En daar staat over Simeons leven dat hij geestelijk gezien rechtvaardig, godvrezend en dat de Heilige Geest op hem was. Simeon was een man die volledig in tune was met God. Hij was op de hoogte van wat er speelde. Hij diende God, hij hield van God met heel zijn leven. En het bijzondere is dat Simeon dus gevuld was met de Heilige Geest. Wat niet heel veel voorkwam in die tijd. Er waren een aantal mensen die gevuld waren met de Heilige Geest. Je zat te lezen in de Bijbel, koning David, Samuel en al dat soort dingen. Maar niet, het is niet net zoals nu, dat na de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren, iedereen gewoon kan bidden voor vervulling met de Heilige Geest. Het was echt een keuze van God om bepaalde mensen wel en andere mensen kregen het gewoon niet. Dus dat is heel bijzonder van, hey, vrek, Simeon, gevuld met de Heilige Geest, opletten. En er zijn drie dingen die gebeuren met Simeon, waaruit blijkt dat hij ook gevuld is met de Heilige Geest en waar hij ook op handelt. Nou ja, hij is gevuld door de Heilige Geest. Dat staat in het begin. Nou, hij is gevuld door de Heilige Geest. Dat staat op hem. De Geest was op hem. Dat staat in vers 25. En vervolgens krijgt hij van de Heilige Geest een goddelijke openbaring om naar de tempel te gaan. Dus hij laat zich ook leiden door de Heilige Geest. Het is niet dat hij alleen maar gevuld is met de Heilige Geest, en dat is het. Nee, hij heeft ook een actieve luisterhouding naar God toe. Simeon is bereid om ook te zeggen van, Heer, ik wil van u horen. Ik heb u nodig, Heer. Wat gaat u zeggen op dit moment? En Simeon die weet dat God tegen hem heeft gezegd door de Heilige Geest van Simeon, voordat jij zult sterven, zul jij de verlosser van Israël zien. En dat is gewoon heel bijzonder, dat is. Weet dat, niemand wist waar Jezus vandaan komt. De herders waren verbaasd, de drie wijzen waren verbaasd. Koning Herodes werd helemaal gek in die tijd toen hij hoorde dat er een koning kon komen. Maar Simeon kreeg heel erg, eigenlijk naast Maria kreeg Simeon ook te horen van de verlosser gaat geboren worden. En jij gaat hem zien. Dus ik kan me zo voorstellen dat Simeon vol was van God. En dat hij dacht van op een dag ga ik de verlosser van Israël zien. En ik ga hem ontmoeten. En als Simeon dan een oudere man is, ik kan me ook voorstellen dat je de hele leven daar al aan denkt. Dat je dat gaat zien. Maar wanneer? Wanneer hier? Maar Simeon, zie je dat hij een actieve houding heeft. Hij heeft een houding dat hij zegt van Heer, ik luister. En als ik naar de tempel moet gaan op dit moment, dan ga ik naar de tempel daarin. En dat zijn de drie punten waar Simeon ook gevuld met de Heilige Geest is. Het zet hem in actie. En als je kijkt naar de tijd waarin Simeon leeft, als je kijkt, Simeon is waarschijnlijk een oudere man. Dan mag je ook weten dat in de tijd waarin hij leeft, dat hij ook de verdrukking van de Romeinen heeft meegemaakt. Toen hij jong was, was Jeruzalem waarschijnlijk nog een stad die in vrijheid leefde, voordat het een provincie werd van de Romeinen. Dus Simeon heeft meegemaakt, en als je dat een beetje op gaat zoeken, wat de Romeinen hebben gedaan in Jeruzalem, die heeft meegemaakt dat er een onderdrukker kwam, die het volk gewoon kapot probeerde te maken. We spreken er vaak over, je hoort het, Jacob spreekt het ook vaak van, het is niet van deze tijd dat de Joden verdrukt worden, het is alle tijden al. En eigenlijk vlak voordat Jezus geboren wordt, is er ook een verdrukking geweest in Jeruzalem. En is Jeruzalem ingenomen, Israël ingenomen. En dat heeft Simeon ook gezien. Dus in zijn hart is hij ook, ja, gewoon natuurlijk is hij ook blij dat er een verlosser komt. En ik weet niet welk beeld Simeon had van een verlosser. Maar dat maakt er niet zoveel uit, want hij wist van de Heer gaat redding brengen. En als je kijkt naar de tijd waar hij in leeft, de Romeinen overheersen de stad. Nou ja, als Jezus uiteindelijk volwassen man is en door Israël trekt om het goede woord en de goede boodschap rond te brengen, dan zie je dat de Sadduceeën en de Farizeeën helemaal niet bezig waren met de komst van de Messias. Die waren heel erg bezig met zichzelf. Het Romeinse Rijk was ook alleen maar bezig met zichzelf. We willen groter worden. De Grieken die waren alleen maar aan het filosoferen daar op die berg. En die waren ook niet bezig met dat er de redder zou komen. En dan is eigenlijk deze man waar we helemaal niks van weten, die wordt door God gebruikt om de verlosser te zien. En hij gaat tegen alles in. Wat ik al zei, hij is in tune met God en hij zwemt tegen de stroom in. En hij zegt van God, ik geloof u. Ik geloof u op uw woord dat u hebt gezegd dat ik de verlosser ga zien. En weet je wat het mooie is? God heeft heel erg specifiek beloofd aan Simeon van je zult de verlosser zien. Maar dezelfde belofte is aan ons gedaan. God zegt van als je je ogen op Jezus richt, dan zul je hem zien. Wie mij zoekt, zegt God, die zal mij vinden. God wil zich laten vinden als wij hem zoeken. Als we net zoals Simeon opstaan en zeggen van ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik laat me niet naar beneden drukken. Ook al zijn er allemaal mensen om me heen die zeggen van, doe niet zo gek. Doe toch normaal. Dit is nou één keer wat jij bent, wie jij bent. Dit is één keer wat je hebt, dat maakt niet uit. Laat het los. Geef je over. Dat je zegt van, nee, mijn hoop is op God. Mijn hoop is in de Heere. Hij zal verlossing bieden door zijn Zoon. En alles hou ik vast om hem te zien. En ook al ken je Jezus al, dan mag je opnieuw gevuld worden met hem. Opnieuw een openbaring van hem te krijgen. En als je hem nog niet kent en je kijkt dit, wauw, ik daag je uit. Nodig Jezus uit in je hart. En je zal versteld zijn wat er gebeurt. Maar dat is de situatie met Simeon. En dan zit Simeon, die is opgestaan. Hij is naar de tempel gegaan. En dan zie ik een man die daar wat rondloopt, want ja, je gaat de verlosser zien. En voor de rest staat er ook niet dat hij echt een richting heeft gekregen. Maar dat hij daar rondloopt in de tempel en dat hij misschien met de Heilige Geest aan het praten is. En zegt van, heer, wie is het? Is hij het? Dat er een grote gespierde man binnenkomt, die misschien wel een of andere rund achter zich aan sleept om geslacht te worden. En zegt, oh heer, dat is hem. Dat is een sterke man. Net zoals Samuel ook eigenlijk een beetje door het uiterlijk van de broers van David werd voor de gek werd gehouden. Dat hij dacht van dit is de nieuwe koning van Israël. En uiteindelijk wordt er een of andere schaapsherder uit het veld geroepen. En dat ze, is dit hem nou? Huh? Teleurgesteld, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de gezalde van God. En zo zie ik Simeon ook rondlopen daar. Dat hij kijkt van, hé, wie is het? Is het die? Oh, nou oké, dan is het misschien een kindje. Oh, het is een kindje. Oké, oh, nou kijk. Een rijke familie komt binnen. Oh, dan zal het die wel zijn. En zegt God, nee, dat is hem niet. En dat zien we ook denken van, nou ja, wie is het dan wel? En dat er achter hem dan, ik zie ze de tempel binnenkomen, een heel arm stel komt. Die helemaal niets heeft. En die daar naar de tempel komen om een offer te brengen van niet een groot offer, ook een offer wat toe was gestaan als je niet veel geld had. En dat God op dat moment tot Simeon spreekt en dat hij zegt, dat is hem. Dat is de verlosser van de wereld. Een babytje. De plannen van de mens zijn soms zo groot. Wij willen dat alles zo makkelijk op wordt gelost. Wij willen dat er een held binnenkomt, al die superfilmhelden, waarin er een grote gespierd iemand binnenkomt en die iedereen in elkaar trapt om je heen en die dan zegt van nou is het opgelost. Maar Simeon die wordt gewezen op een arm gezin die de tempel inkomen en die in hun armen de verlosser van de wereld hebben. Een onschuldig kind. Een kind dat hulpeloos is. Als zijn ouders hem neer hadden gelegd daar en achter hadden gelaten, dan had hij niet overleefd. Een kind dat moest huilen als hij honger heeft. Huilen als hij verschoond moet worden. Huilen als hij moe is. En wie kent niet de kinderen die aan tafel zitten, die helemaal tot en los zijn van een dag spelen, die met hun gezicht in de pannenkoeken vallen of weet ik wat het is. Jezus was ook zo, hij was moe. Hij was een kind en hij moest opgroeien. Dat staat ook heel erg in vers 40. En het kind groeide op en het werd gesterkt. Jezus groeide op als een gewoon kind en hij werd steeds sterker. Maar Simeon weet op dat moment, dit is de verlosser. Dit is de verlosser die God beloofd heeft. En dan ontstaat er een hele rare situatie. Hij loopt naar Jozef en Maria toe. En hij pakt het kind in zijn armen. Moet je nagaan dat je met een kindje van iets meer dan een maand oud ergens loopt in de binnenstad. Dat er een oude man naar je toe komt lopen. Die pakt het kind vast en die begint te spreken over jouw kind. Jozef en Maria die zullen wel raar staan hebben kijken, en dat staat er ook, hè. Ze verwonderden zich over het feit wat er over hun kindje gezegd werd. En Simeon pakt het kind, neemt het in zijn armen en looft God. Hoe mooi beeld is dat? Dat daar op het tempelplein waar iedereen met zijn eigen dingen bezig is, dat daar midden in het tempelplein de tijd stil wordt gezet. En dat er een man God aan het loven is. En iedereen loopt naar de offers toe. Met hun offerdieren. Terwijl dat daar in het midden van de tempel. De verlosser is. Die alle offers die op dat moment nog gebracht worden. Teniet zal doen. Omdat hij uiteindelijk het ultieme offer is. En Simeon zegt in vers 30. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, o Heer. En zaligheid wordt in andere vertalingen, maar ook gewoon de zaligheid wat het betekent, is redding. Simeon zegt op dat moment, Heer, mijn ogen hebben uw redding gezien. Tegen alles in, een baby in je handen. En dat je zegt van, mijn ogen hebben de redding gezien. Er staat ook in Psalm 98, vers 2 wordt dat genoemd. Waar wordt gesproken over dit, over Jezus. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidevolken. En in Jesaja 52 vers 10 staat, en de Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidevolken. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. En in Lucas 3 vers 6 staat er, en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. De zaligheid van God is niet iets wat wordt gedaan. Het is niet een werkwoord. Het is niet de redding van God. Het is een handeling die God doet als van een strijd leveren of weet ik het wat je voor kan stellen erin. De redding van God, de zaligheid van God, dat is een persoon. En het is de persoon Jezus, Jezus Christus, de Messias. Hij is persoonlijk de rechtvaardigheid van God. Gods oplossing voor de wereld is niet één ultieme handeling die jij wilt doen. Niet een handeling van zo geregeld en nu is iedereen erbij. Nee, het is een persoon waarvan God zegt van deze persoon, mijn zoon, iedereen die hem aanroept, die zal gered worden. Er is geen onzekerheid meer bij God. Het is een persoonlijke relatie. En God nodigt ons uit. Zoals Simeon een kindje vasthield. En zei van, dit is de redding van God. Ik heb het gezien, Heer. Mijn leven is compleet. Mogen wij ook Jezus uitnodigen. Als een persoonlijke relatie met hem hebben. En Simeon gaat verder in vers 32. Hij zegt, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Het is voor de volken, waarin eerst de wet alleen maar was voor het volk Israël, om tot die tijd alles te beschermen, zodat de verlosser geboren kon worden. Wij mogen Israël zo dankbaar zijn dat hun de Messias hebben voortgebracht. Dat uit hun Jezus is gekomen en dat God gewoon een speciaal plan heeft met het volk Israël, want dat staat er ook. Om uw volk Israël te verheerlijken. Israël mag een speciale plek innemen in de wereld. Het is de oogappel van God, het volk Israël. Maar het is om de heidenen te verlichten. Want vanuit Israël komt de verlossing. En God wil de mensen vanuit het donker in het licht krijgen. En op dat moment was de rest van de wereld stond in het donker. Daar was het licht niet aan. En dat lees je in Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Hoe mooi is dat om te weten. Dat God niemand verloren wil laten gaan. En Jozef en Maria, die verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En dan vervolgens gaat Simeon, richt zich op Maria, de moeder van Jezus. En hij zegt tegen Maria, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, tot teken dat tegengesproken zal worden. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit vele harten openbaar worden. Dit is een heftig woord voor een jonge moeder. Dat er een zwaard door haar hart zal gaan. Maar hier zie je ook dat bij de geboorte van Jezus, wanneer wij kerst vieren, dat je ook dat niet kan, je kan niet stilstaan bij de kribben als je niet naar het kruis kijkt. Het kruis, de schaduw van het kruis gaat de hele tijd over de kribbe heen. En hier wordt al gesproken over het feit dat Maria bij het kruis zal staan waar haar zoon hangt. En dat het hart van de moeder gebroken zal worden. Alsof er een zwaard doorheen wordt gestoken. Maar dat zwaard dat door Maria's hart heen wordt gestoken, Jezus sterft aan het kruis. Dat zwaard, dat zal verlossing bieden voor de hele wereld. Want dat kleine babytje zal opgroeien. Zal in de bediening gaan staan als hij ongeveer 30 is. Zal alle mensen naar hem toe trekken. En de ultieme actie is dat hij aan het kruis gaat. En op het moment dat hij tussen hemel en aarde hangt. En roept, het is volbracht. Dat er genezing is voor alle volken. Jezus' dood brengt genezing uiteindelijk. Dat staat in 1 Petrus 2 vers 24. Daar staat, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En in Jesaja 53 vers 5 staat, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er ook voor ons genezing gekomen. Hoe mooi ook dat beeld is van het kleine kindje met zijn moeder en Simeon, stopt het niet voor God daar. Moet het ook niet voor ons stoppen. Het gaat verder. Want dit kind gaat ons de ultieme, heeft ons de ultieme verlossing gebracht. Alles wat er gebeurt, alles wat er in de tijd is gebeurd vanaf het paradijs tot dat moment, gaat de wereld omdraaien. Het lot van de wereld wordt omgedraaid. Het lot van de mensen wordt omgedraaid. Voor het eerst komt er een kans op volledige verlossing. Alle offers die werden gebracht tot het kruis waren er om het volk bewust te maken van het feit van zonder mij kunnen jullie helemaal niets. Zonder mij zijn jullie verloren. De wet was er op gericht om het volk Israël en uiteindelijk ook wij als heidenvolken te laten zien van jullie hebben mij nodig. Er moet een ultieme offer komen. En dat offer zou worden gebracht door dit kleine kind. Als hij opgegroeid is. En uiteindelijk er zelf voor kiest om te zeggen van Heer. In mijn geest leg ik in uw handen. En terwijl Simeon zo aan het feest vieren is. En blij is dat hij de verlosser ziet. En ook tegen God zegt van nou is het klaar. Nou kan u mij thuis halen. Nou mag ik gaan. Want ik heb de verlossing gezien. Het vind ik zo mooi dat Simeon heeft geleefd. Hij was gevuld door de geest. Alles zo mooi. Maar op het moment dat hij Jezus vasthoudt en Jezus ziet, beseft hij het. Mijn leven heeft zijn vervulling behaald. Het is goed. Het is klaar. Hoe mooi mogen wij dat ook doen. Dat wij mogen zeggen van Heer, niet dat wij gelijk weg willen of zo uit deze aarde. Maar dat we mogen zeggen van het leven heeft zijn bestemming bereikt. In Jezus Christus. En Anna, een oude vrouw, komt er ook bij staan. En die gaat God loven en prijzen. En het mooie bij Anna vind ik nog dat ze ook iedereen die het wil horen. Hier, en zij sprak over hem, dat staat in vers 38. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus het zal een tumult zijn geweest in de tempel. Dat er twee oudere mensen, nou ja, lijkt de 50-plus club lijkt het wel, die er helemaal los gaat dan. Die echt helemaal feest aan het vieren zijn en tegen iedereen zeggen die het wil horen van, er is verlossing. Er is verlossing in Jezus Christus. Dit kindje brengt verlossing. En dat wil ik meegeven voor nu. Dat als wij kijken naar dit verhaal, deze geschiedenis, dat wij ook Jezus mogen ontvangen in ons leven. Dat we mogen stilstaan deze week in voorbereiding op kerst, maar ook in voorbereiding op het nieuwe jaar. Van hey, hoe staan wij tegenover Jezus? En dat we opnieuw een commitment mogen geven om te leven met hem. Of misschien voor het eerst een commitment mogen geven om te leven met hem. En misschien zit je wel op een punt in je leven op dit moment waar je vastzit. Er zijn misschien zonden in je leven waar je niet vanaf kan komen. Of er zijn andere dingen. Misschien is er ziekte. Misschien is er financiële problemen, relatieproblemen, wat dan ook. Maar dat je vastzit in je leven. Dan wil ik je echt zeggen, er is verlossing gekomen. Er is herstel gekomen. En zijn naam is Jezus. En laat je net zoals Simeon en Anna overzetten in beweging. Simeon en Anna kwamen in beweging. Ze konden niet stil blijven zitten, maar ze moesten. Oh, ik moet. Ik kan mijn mond niet meer houden. Dat je je mag verblijden over de komst van Jezus. En dat zoals Jezus meer dan 2000 jaar geleden geboren wordt, of werd, opnieuw geboren mag worden in jouw hart. Dat hij de plek mag nemen, een centrale plek in je leven. Ik wil zo bidden op dit moment. Heer, dank u wel voor wie u bent, Heer. Heer, voor uw trouw en voor uw liefde, Heer. Heer, dat u alles in uw hand hebt, Heer. Dat er niets buiten u omgaat. Heer, waar wij ook gaan, u bent bij ons, Heer. Heer, en u kent de dingen waar wij tegenaan lopen, Heer. Heer, ik wil heel erg bidden op dit moment tegen depressie ook, Heer. Heer, mensen die vastzitten in negatieve gedachten. Heer, daar niet uit kunnen komen, Heer. Heer, ik bid, wilt u met uw licht komen, Heer? Met uw licht schijnen, Heer, de zon op laten komen in gedachten, Heer. Heer, ik wil ook echt bidden voor de mensen die op dit moment ziek zijn, Heer. Wilt u met uw geest bewegen, Heer, dat echt mensen genezen mogen worden, Heer. Nieuwe kracht in het lichaam mogen worden gevoeld, Heer. Heer, en ik bid ook echt in deze komende week, Heer, richting het nieuwe jaar, dat wij onszelf over mogen geven aan u, Heer, en opnieuw een openbaring van Jezus mogen krijgen. Want dat hebben we nodig met alles wat we tegenaan lopen, Heer. Heer, kom zo met uw geest, Heer. Wij hebben u zo nodig, Heer. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Yes.